Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Bedankt om te luisteren naar deze podcast. Ik krijg vaak de vraag, hoe kan ik de podcast steunen? En hoe doe jij dat? En wel, je kan de podcast steunen door, als je een boek bestelt, dat te doen via de website wimoosterlink.be. Waar alle show notes van alle afleveringen op staan. Waarom? Omdat ik een klein percentage krijg van elk boek dat besteld wordt via die website. Online bestellen dan wel. Je kan het ook kopen in je plaatselijke boekhandel. Dat is misschien nog beter. Dus wimoosterlink.be als je de podcast wil steunen. Dank je wel daarvoor. Lies Steppe is mijn gast in deze aflevering. Bekend als presentatrice op de klassieke radiozender Clara, waar ze vaak jazzprogramma's presenteert. Ze is de vaste host van Jazz Middelheim, waar ze op het podium presenteert en interviews met artiesten doet voor de radio. Ze is ook zangeres. Ze heeft 2 cd's gemaakt met haar eigen project Steppe. Lies Steppe woonde in haar leven eerst in West-Vlaanderen, dan in Limburg. Nu woont ze in Gent. Ik was thuis bij haar in deelgemeente Sint-Denijs-Westrem in een prachtig, smaakvol ingericht huis. Op de grond de poes Dizzy, die ze wegstuurde omdat ik allergisch ben aan poezen. Naast de tafel waar we zaten een grote foto van een piepjonge David Bowie. Ze vertelt over de bibliotheek van haar vader, over hoeveel ze als kind las, over muziek en identiteit. Het gaat over jazzgrootheden interviewen. Het gaat over Billie Holiday, Fred Hirsch en Toots Tielemans. Ze vertelt hoe ze loog om bij de VRT binnen te geraken ooit. En ze doet de uitspraak, nochtans ben ik eigenlijk een hele slechte faker. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijst op de website wimoosterlink.be. Telkens met zo'n link erbij, hè, waarop je kan klikken en boek bestellen. Onder het kopje podcast 3 boeken, de show notes bij deze aflevering. En dan nu, veel luisterplezier. Geniet van de ongelofelijke stem van en van de 3 boeken die je moet gelezen hebben volgens Lies Steppe.
Ja, Dizzy. Ja. Dus ja, moet ik het meteen het... Dizzy Gillespie is natuurlijk een bekende jazzmuzikant. We hadden eigenlijk eerst een naam en we waren een beetje aan het fantaseren over een kat. En dan komt die kat natuurlijk. Hè. Dat is gewoon, die is ons overkomen. Dan was er iemand die niet meer voor een kat kon zorgen. En toen hadden we een kat. En dat was dan Dizzy natuurlijk.
Ja.
Ja. Er is geen enkele kat die zoveel attitude heeft als Dizzy en die zo grumpy kan kijken, terwijl hij eigenlijk heel content is. Die heeft ook geen reden om niet content te zijn. Hij heeft ook zo'n hele dikke kop, zoals Dizzy Gillespie, de trompetist met zijn dikke kaken.
Ja, eigenlijk, ja. Het is waar. En heb je dus de naam bedacht voor de kat?
Ja, ja.
Speciaal voor die kat?
Die naam circuleerde. Er werd gesproken over een Dizzy en toen kwam hij, ja.
En hij leek er dan op ook.
Ja, ja, ja. En Dizzy is technisch gezien een meisje, maar we noemen hem toch Dun Dizzy, dus een beetje non-binair, maar we zijn er helemaal oké mee, ja.
Ik vind het raar dat hij dan attitude heeft, dat hij dan zo raar tegenspartelt.
Ja, maar die hoort echt erbij hier, zo, ja. Als we een paar dagen weg zijn, dan gaat hij logeren bij vrienden en dat is echt een max. Die,
was een leuk.
De verhuis van Dizzy houdt net iets meer in dan wat we zelf in ons bagage steken. Alles voor het comfort van Dizzy, ja.
Zeg, je bent de radiopresentatrice bij Clara, vooral jazzprogramma's. Is dat iets waar je zo ingerold bent? Of is dat bewust dat je zegt van, ja, nee, van in het begin van, dit is mijn richting, dit doe ik?
Hoe is dat gegaan? Nee, totaal niet. Ik ben ook per ongeluk bij de radio terechtgekomen, eigenlijk. Ja, ik ben altijd veel met muziek bezig geweest en op een bepaald moment, ja, was eigenlijk een vriend van mij, die was lang geleden, hè, amai. Ik leer nog elke dag bij en ik zie mezelf niet als iemand die het allemaal weet, helemaal niet, maar ben er wel al lang. Van in 2000 ben ik begonnen bij Clara. Het was eigenlijk een vriend van mij die een nieuw lief kwam voorstellen en die zei van, ja, er is een soort van transitie van Radio 3 naar Clara en ze zoeken mensen. En ik was op dat moment zo, ja, aan het proberen te leven van wat eigen muziek, wat niet zo evident is, want ik wou ook graag mijn goesting doen. En ja, ik deed er dan zo wat klusjes links en rechts bij. Maar toch zo dingen waarvan ik dacht van, er moet toch iets interessanters te doen zijn. En dan dacht ik van, oh ja, dat lijkt me tof. Ik wil wel veel leren. Zo. Klassieke muziek, ik weet daar niet zoveel over. En dan ben ik direct terechtgekomen bij die avondprogramma's die heel avontuurlijk waren. Ik mocht meteen zelf samenstellen en er heel diep in duiken en presenteren. En ja, dat was super tof.
Dus die jazz, dat is echt gewoon toevallig dan gekomen?
Ik heb een paar jaar jazz gestudeerd aan het conservatorium. zang bij David Links, maar ik heb dat niet afgemaakt. En, dus ja, ik ken wel mensen uit die periode of zo. Dat is wel tof dat ik nu soms muzikanten tegenkom waar ik echt nog samen mee op school gezeten heb. Maar ik heb altijd geprobeerd om zo open mogelijk naar muziek te kijken of zo. Ik zie dat echt niet zo afgebakend en zo. De jazzpolitie en zo, daar heb ik een beetje lak aan. Allee, gelijk Late Night Jazz, programma dat ik op maandagavond toe op Clara, is ook echt heel... heel open, er kan heel veel. Ik denk dat dat heel oninteressant is vandaag om heel rigide naar muziek te kijken. Ik denk dat dat zelfs een discussie is die we gewoon niet meer moeten voeren. Wat dat er tof is aan jazz voor mij, is dat er veel vrijheid en avontuur in zit. En dat zijn dingen waar ik ook vaak naar op zoek ga in andere muziek. Mm-hmm. Dus in die zin misschien wel, maar ja. Okay. Ik ben zo een keer gebombardeerd tot Madame Jazz of zo, maar dat is mij ook overkomen. En ik lach er altijd graag mee. Duke Ellington heeft zo'n plaat die Madame Zage noemt. Dus dat maak ik er dan zelf liever van.
Zeg, lees je veel? Lees je graag? Vertel eens.
Ik lees te weinig de laatste tijd. Ik lees wel graag. Als kind heb ik heel veel gelezen. Echt belachelijk veel. Ik zat altijd in een hoekje met een boekje. Ja, en het is gewoon vaak heel druk. Met zo in de aanloop hier naartoe denk ik dan van ik lees gewoon veel te weinig. Ik lees vaak functioneel als er een presentatie is of ja, als er iets is waar ik iets over wil weten of zo. Maar echt zo de rust om echt... er zijn zo mensen die echt zeggen van ja, ik lees 2 boeken per week of zo. Ja, dat lukt me gewoon niet. Er liggen overal stapeltjes, maar ze blijven vaak wel lang liggen. Zo.
Daar zie ik er liggen, ja. En ik vind dat jammer, ja.
Ik heb ook eens meegedaan aan zo'n boekenjury en dan moesten er in een... aan een rotvaart boeken gelezen worden. En dat heeft ook misschien niet echt geholpen. Ik denk dat ik een beetje verzadigd was daarna. Dat was
een paar jaar geleden. Echt waar?
Geen degoe, hè, maar ja, zo'n beetje... Ja.
En welke jury was dat?
De Bronzen Uil.
Bronzen Uil, ja, oké. Okay. Ja. Te veel boeken op
ja,
de kast.
Ja, in een periode dat ja, zo, ja, ja.
Dat je zo verplicht was van, oh nee, ik moet dit nog lezen. En dat
ja, maar ik wou dat dan ook goed doen, omdat ik dat belangrijk vond. Ja. Er zijn mensen die er keihard aan gewerkt hebben. Het zijn allemaal kindjes. Je kunt er niet zomaar even doorbladeren, dat gaat niet. Nee, dat was toch een beetje overmoedig.
Ja. En je zegt dat je als kind heel veel was.
Ja, ja.
Hoe vertel eens? Dus hoekje in een boekje, in een hoekje met een boekje, maar zo... Al vanaf heel jong al?
Ja, absoluut. Ja. Ik herinner me echt, als ik nog in West-Vlaanderen woon, als ik 10 jaar ben, zijn wij verhuisd naar Limburg, naar de andere kant van het land. Maar gelijk toen in West-Vlaanderen, dan ging ik echt 2 keer per week naar de bieb en dan las ik 2 keer 5 boeken uit of zo. Ja. En meestal dingen waar ik veel te jong voor was.
Ja. Weet je dat nog?
Ja. Ja, met muziek ook zo. Ik vind het wel heel tof dat er zo dingen zijn die ik me herinner, dat was dan misschien iets ouder, waar dat ik toen naar luisterde, dat ik nu denk van wauw, want dat is zo eigenlijk een leeftijd dat je... Ja, nog niet beïnvloed zijt door wat dat je cool moet vinden of wat dat er eigenlijk zogenaamd goed is of wat het is, wat goed staat om goed te vinden of zo. Je bent er totaal niet mee bezig en dat is dan eigenlijk wel heel tof. Als ik denk aan een aantal platen... Ik luisterde toen echt zo naar muziek van Charlie Parker en John Coltrane en Billie Holiday. En dat zit dan ook zo heel diep in je DNA of zo. Dat zijn dingen waar ik, ja...
En welke leeftijd spreek je dan?
Ja, ik weet niet. Ja, dan was ik zo een tiener of zo, toch? Ja.
Ja, ja.
En zo boeken las ik dan heel graag gedichten en zo. Ja, zo van die, ja, gelijk iedereen op die leeftijd waarschijnlijk. Zo wat Jot het Hoofd ook en Paul van Nostaaien en zo. Ja, van die puberdingen eigenlijk. Hè. Maar ja, als ik dan achteraf eraan terugdenk, vind ik het ook wel tof dat ik daar toen al mee bezig was.
Ja, ja, absoluut. Dat blijft dan toch hangen, zoals je zegt. Dat maakt toch een indruk zo, hè?
Ja.
Dat zit in je toch wel. Ga eens kijken naar de boeken die je gekozen hebt. 3 boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben.
Ja, ja. De eerste is, ligt heel erg voor de hand. Hè. Maar het was ook het eerste wat in mij opkwam als je het mij vroeg. Madame Bovary van Gustave Flaubert.
Dat is jouw eerste boek. Vertel
het is ook iets wat ik heel lang geleden heb. Heel lang geleden. Ik weet niet meer wanneer. Ik was echt nog een kind of zo. Maar ik wou dat dan wel lezen.
Een kind? Amai, wauw. Ja, oké.
Okay. Ja. Wel niet in het Frans.
Gelukkig.
Ja, dit is ook een versie. Dat is zo pocket of zo. Ik heb zeker andere gehad. Maar weggegeven en kwijtgeraakt. Ja. Ja, te vaak verhuisd.
En waarom... Je zegt, dit kwam meteen als eerste in mij op. Waarom?
Ja, omdat ik vind dat echt een geweldig boek. Dat is echt iets, ook waarschijnlijk omdat het zo ver teruggaat, dat zo bijgebleven is. En ja, dat is misschien ook iets wat ik daarnet zei. Dat is zo mooi geschreven. Dat is zo straf. En je leest dat dan, ja, waarom? Iemand zal me dat wel ooit gezegd hebben. Of weet ik veel, ja, erop gebotst. Er moet wel ergens een aanleiding geweest zijn dat ik dat gelezen heb. Maar eigenlijk, het feit dat je dat uitleest op die leeftijd, is toch een teken... dat je dat gewoon voelt, dat dat zo straf is. En Ja, dat vind ik daar heel straf aan. Ook gelijk dat je als tiener naar muziek van Coltrane luistert. En natuurlijk snap je daar de ballen van. Maar eigenlijk voelt je wel dat dat iets is dat heel veel overstijgt of zo. En ik denk dat dat misschien een beetje hetzelfde is hiervoor. En dan ook het verhaal. Ja, dat gaat zo over een vrouw die niet tevreden is. Die malcontent is en die... Ja, die eigenlijk op allerlei manieren probeert te ontsnappen aan een soort van leeg gevoel of zo. Iets wat dan misschien ook wel, ja, tegelijkertijd herkenbaar is en heel veel drama of zo. Ja, dat is zoiets waar dat je wel mee kunt identificeren met dat personage op de een of andere manier, denk ik.
Drama als tiener, puberdrama.
Ja, misschien wel, misschien wel. Hè.
Ja. Ik probeer mij een beeld te vormen van jij in dat hoekje, die Flaubert, ik weet niet of het in hetzelfde hoekje was, dat je Flaubert las, maar goed, ja. Jij die daar las.
Ja, waar ik nu ineens aan denk, ik denk zo, Bonjour Tristesse, François Sagan, dat heb ik ook zo in dezelfde periode gelezen. Of zo,
ken, wat is dat voor iets, dat ken ik niet
zo. Ja, dat is ook zo'n mooi Frans boek, ik ga dat ook nog eens opnieuw lezen.
Je zegt nu van elk boek, van dat ga ik eens opnieuw lezen. Ja. Was dat, werd lezen thuis gestimuleerd?
Ja, absoluut.
Ja, ja. Op welke manier dan?
Ja, mijn papa was iemand die echt een hele grote bibliotheek had met boeken. En die heel veel met filosofie bezig was. Hij is dan daarna ook ziek geworden. Daarna was dat een beetje moeilijker. Maar die dat zeker en vast stimuleerde. Ja, hij was ook degene die dan met mij naar de boekenwinkel trok in Roeselaar. En dan mocht ik daar boeken kiezen. En dan nam ik die mee naar school en dan kreeg ik naar mijn voeten. Want dat vonden ze niet kunnen. Je moest dan voorlezen uit een of ander boek. Ik weet zelfs niet meer wat het was. Het waren sprookjes die dan niet... Ik denk niet dat Roald Dahl was, iets Richard Scarry of zo. In elk geval, het was zo niet... Niet wat het moest zijn in West-Vlaanderen op dat moment. Dat is echt iets over mijn vader, hè? Ja,
ja, hij trok je kanten op die niet voor de hand lagen. Zo.
Ja, ja, gevoel, die openheid was er zeker. En ik denk ook het feit dat je dan voelt dat iemand anders daar wel heel intens mee bezig is, dat inspireert je wel als kind, denk ja. ik. Ja, het is mooi dat je mij dat vraagt. Ik heb er nooit zo over nagedacht.
En ging je dan in de bibliotheek van jouw vader ook echt boeken gaan zoeken?
Nee,
of
nee, dat was echt heavy shit. Dat was echt te zwaar. Nee, nee, eigenlijk niet. Nee.
Nee, oké. Okay. Goed, Flaubert komt niet vandaar dan.
Nee, 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 nee.
En je moeder, werd door haar ook, stimuleerde zij ook, of niet?
Ja, zeker wel. Maar ja? Ik herinner me dat iets minder expliciet, maar zeker wel. Ja,
ja, het was wel zo, want dat vind ik, als je daarover nadenkt, vind ik het wel bijzonder dat er een sfeer in huis hangt,
ja, ja.
Waar er boeken aanwezig zijn en waar lezen normaal is of waarin dat iets stof is of zo.
Ja, er werd zo'n soort van slimmigheid aangemoedigd of zo.
Dat bedoel ik nu niet, maar...
Nee, nee, maar dat is zo, dat is zo. Ja, ik heb ook nooit een universitair diploma gehaald. Ze hadden dat wel gehoopt, denk ik.
Hadden ze gehoopt?
Ik denk dat ze daar andere plannen mee hadden, ja, denk ik.
Nee, want je hebt dan conservatorium jazz gedaan, zeker? Ja, dus voilà, een tijdje.
Ja, ik heb dan ook nog een jaar communicatie gedaan en dan ben ik gestopt. Nou, ik zeg altijd dat ik afgestudeerd ben aan de Universiteit van het Leven, maar dat is niet waar, ik ben nog altijd aan het studeren. Dat is waar. De goesting om te leren, die is er elke dag.
Ja, oké, okay, goed. Je bent dus opgegroeid in Roeselare.
Engelmünster,
pardon. Je bent dan verhuisd. Nou, wanneer ben je verhuisd naar Limburg?
Ik was een jaar of 10.
Tien. Ja. En dan ben je terugverhuisd nu naar Gent. Is dat recent nog dat je hier...
Ik woon 5 jaar in Gent. 5, 6 jaar, ja.
Okay. Heb je hier ook een boekenkast staan? Of,
Er zitten nog veel dingen in dozen.
Oeh.
Er is een rek met wat boeken. Het is nog niet heel goed georganiseerd. Ja.
Oké. Okay. Ja. Okay, ik zal niet doorvragen over de dozen.
Ja.
Goed. Alright. Jouw eerste boek. Madame Bovary van Gustave Flaubert in het Nederlands. Gelezen. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is Good Things Happen Slowly, met als ondertitel Alive in and Out of Jazz van Fred Hirsch.
Oké, okay, vertel. Fred Hirsch, even zeggen wie Fred Hirsch is misschien.
Fred Hirsch is een jazzpianist, Amerikaanse jazzpianist, belangrijke kerel eigenlijk. Iemand die er echt uitspringt. Echt qua niveau is dat echt super straf. Het is ook iemand die in België wel een zekere reputatie heeft, omdat hij nog in de jaren 80 met toets gespeeld heeft. En eigenlijk zo een aantal echt goede dingen gedaan heeft met toets. Mooie plaat met hem opgenomen ook. En dit is een boek dat hij geschreven heeft over zijn leven. En het is nogal wat.
Hoezo?
Ja, Good Things Happen Slowly is de titel. Ik vind dat ook een mooie. Ik gebruik die eigenlijk vaak. Ik heb het net gezegd voordat we begonnen. Zo van, ja, Good Things Happen Slowly. En helaas staat er dan tegenover dat Bad Things Happen Fast. Zo is het vaak. Hè? Als er malheuren gebeuren, gaat het vaak heel snel.
Je hebt duidelijk gestudeerd aan de Universiteit van het Leven.
Ja, ja. Maar Fred Hirsch is iemand die, ja, hij vertelt ook heel mooi in dat boek, dat is er ook heel tof aan, over de jaren 80 in New York. En dat waren wel pittige tijden. Veel feest, veel drugs. Je zou het hem niet geven. Hij ziet er een beetje als een soort van boekhouder uit, als je hem nu ziet. Maar hij was, ja, eigenlijk is het heel mooi omdat je hem zowel als jazzpianist aan het woord hoort en als homoseksuele man. In een periode dat dat toch allemaal niet zo evident was. Er is een hele generatie weggevaagd gewoon. Ja, hij is HIV-positief. Hij is heel ziek geweest, maar echt heel ziek. En daar gaat dat boek ook over. Hij heeft een voorstelling en een plaat gemaakt die zo de Coma Dreams heet, omdat hij op een bepaald moment na heel veel toestanden in een geïnduceerde coma terechtgekomen is. En hij herinnerde zich, zoals veel mensen, zijn dromen nooit, maar daarna dus wel. En heeft hij allemaal opgeschreven en daar muziek van gemaakt. Dus allee, dat is gewoon een ongelooflijk intens verhaal. En dat heeft, ja, hij wist gewoon, dat gaat ook heel erg om, ja, ik spring van de hak op de tak, maar ik ga proberen. Het gaat zo, hè, over hem als jazzpianist en hoe dat hij, ja, hoe dat hij aan zijn weg getimmerd heeft eigenlijk. Dat is één kant van het verhaal, wat natuurlijk ook allemaal onderbroken wordt door die ziekteperikelen. En aan de andere kant ook over zijn leven als homoseksuele man. En dan ja, in tijden waarin het homohuwelijk nog helemaal niet zo evident is en zo. En die ongelooflijke toewijding van zijn vriend. En die eigenlijk het verhaal wat je nu leest, is eigenlijk het verhaal van zijn leven dat hij terug verteld gekregen heeft van zijn man. Hè? Omdat hij gewoon niks meer wist. Die komt gewoon van zo ver. Die heeft terug moeten leren piano spelen. Die heeft zijn eigen leven gewoon terug moeten reconstrueren.
Maar die coma, hoe lang is dat? Allee, is dat 10 jaar geleden? Is dat 30 jaar geleden?
Ik nee, dat was 2008 of zo, denk ik. Ja, als ik het kan zijn, dat ik een jaar ongeveer, naast het zoiets. Ja. Ja.
Maar, amai.
Ja, en sindsdien is die muziek, ja, dat wordt, weet je, er is gewoon heel weinig bullshit nog natuurlijk, hè, na zoiets. Het is echt iemand, ik praatte afgelopen zomer met een van de muzikanten waar hij nu vaak mee speelt, en die zei ook van, ja, Fred doet gewoon zijn goesting. En ik kan me voorstellen dat je echt op zo'n punt komt en die muziek, die wordt gewoon, ja, dat gaat zodanig naar de essentie dat dat echt ongelooflijk sterk is. En ja, het is iemand die van heel ver komt en hele straffe dingen doet vandaag. En ik vind het een heel mooi verhaal ook. Het is een heel kwetsbaar verhaal en ja, een inspirerend boek eigenlijk, ja. Daarom wil ik het wel graag. Ik wou graag dat er zo'n echt een jazzmuzikant, die ook, dat is een grote naam, maar die ook niet zo een klinkende naam is bij een groot publiek. Daarom vond ik het misschien wel fijn om hem even naar voren te schuiven.
Echt, maar het is echt dus echt autobiografie, ja, dat is het, hè?
Ja, absoluut.
Ja. Oké. Okay. Ja. Je hebt hem ook geïnterviewd, toch niet zo lang geleden, toch, volgens mij?
Hij is op Jazz Middelheim geweest. Ja, 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 ja. Zo, ja. Ja, daar bracht hij ook een programma, dat heette Breath by Breath. En dat gaat dan echt, dat is dan geïnspireerd op zijn eigen meditatietechniek. Hè? Want ja, dat zelfzorg en zo, dat is natuurlijk iemand, hij heeft daar heel veel aan gehad. Hij speelde dan ook met jonge muzikanten samen, zo een Belgisch kwartet. Was het allerlaatste concert van Jazz Middelheim afgelopen zomer. Ik doe die presentatie al vele jaren. Ik hoor daar bij het meubilair in Park den Brand intussen. En hij heeft een heel lang, genereus concert gespeeld. Gewoon dat echt, ik weet het niet, het heeft geen 2 uur geduurd, maar het zal niet veel schelen. En heel dat park tussen die mooie bomen was muisstil. En ja, dat zegt ook heel veel over wie hij is. Zo. Hij heeft gewoon echt alles gegeven. Zo. En het is echt ja, iemand die van zo ver komt, maar ook nog heel erg genereus is. Zo. En dan ook dat heel belangrijk vindt om in dat gesprek dat ik met hem had, dan zodanig de nadruk te leggen op die jonge muzikanten, dat hij die samenwerking zo geslaagd vond. Want hij had die plaat opgenomen met zo'n heel doorwinterd strijkkwartet, allemaal goed en wel. Maar dan merkte hij van, kijk, ik heb dat nu met deze mensen gedaan. En die klik die zij hebben, de manier van samenspelen en die samenhang, dat is echt next level. Zo iemand die echt heel erg, ja, voor de finesse gaat. Het is ook heel elegante muziek. Ja.
En zo schoon dat hij inderdaad die jonge onbekende muzikanten dan zo naar boven plaatst of zo.
Het is iemand met een hele grote gevoeligheid, maar je weet ook heel erg waarvoor hij staat. Hè. Hij zegt ook sans gêne van, ja, die plaat die ik met Toets gemaakt heb, dat is wel een van de beste dingen die Toets ooit gedaan heeft. Mm-hmm. Allee, het is iemand die ook wel weet wat hij waard is.
Als je zo, want je bent daar duidelijk fan van die man, je doet die job al jaren. Hoe voelt het om zo iemand op dat moment te interviewen? Ik heb het een filmpje online nog van jullie interview. Okay. Je zit daar volstrekt op je gemak, zo, maar het is toch wel een grootheid waar je naast zit, hè?
Ja, ik heb over het algemeen heb ik weinig last van overdreven idolatrie of zo. Wat niet wil zeggen dat ik altijd super zeker van mezelf ben of blaak van zelfvertrouwen, dat is iets anders, hè. Maar Ja, en die gesprekken, dat zijn eigenlijk... Wat daar heel tof aan is, is dat je heel snel moet connecteren met mensen.
Omdat je niet veel tijd hebt, hè?
Omdat er niet veel tijd is, omdat dat snel, snel tussendoor moet. Maar ik probeer dat wel zo echt... Wel zorgvuldig voor te bereiden of zo. Dat ik echt wel weet wie die mensen zijn of waar het over gaat. En als je heel eerlijk, denk ik dan, of oprecht geïnteresseerd in mensen bent, dan gaan ze je meestal ook heel veel vertellen.
Ja.
En wat het fijne daaraan is, aan dat al zo lang doen, is dat je mensen ook soms terug tegenkomt, hè, waardoor je ook wel een band opbouwt. Allee, daar geloof ik heel erg in, hè. De dingen die je doet, als je dat probeert wat goed te doen, of met liefde te doen, noem dat klef, maar zo is dat eigenlijk wel. Dan bouwt je ook iets op en dat is wel heel mooi. Dat je soms denkt van die mensen komen zoveel volk tegen, maar dat ze dan toch zich nog dingen herinneren van de vorige keer of zelf naar je toe komen, of dat is eigenlijk wel fijn. Ik ben een soort, misschien is dat wel mijn belangrijkste taak op dat festival, dat ik een soort van gastvrouw ben. Mm. Een soort van, ja, ik ben daar als het podium opgaan. Ik ben daar als het podium, ook, ik vind dat ook een beetje mijn rol van de mensen wat op hun gemak te stellen. En dat is ook een fijne rol. Dat zijn hele intensieve dagen altijd. Dat is een beetje crazy, want ik doe dan ook interviewjes en ik doe die aankondigingen.
Ja,
en...
ja, ik moet denken, want de combinatie van podiumpresentaties doen, ja, en interviews achter de schermen, wat een totaal andere dynamiek is, toch?
Ja, ja, dat is lijkt veel. Toch... Ja, en ook de voorbereiding is ook pittig, ja, want dat is altijd wel...
Want er zijn ook wel muzikanten waar je nog nooit van gehoord hebt, natuurlijk. Tuurlijk, die spelen,
ja,
wellicht.
Ja. Ja, ja. Iedereen denkt altijd dat we alles weten. We moeten wel voorbereiden, ja, natuurlijk. Maar en toch krijg ik daar energie van. Allee, dat is vermoeiend natuurlijk. Ja. Maar omdat dat ook heel veel toffe ontmoetingen zijn. En ik heb ook eigenlijk het gevoel dat ik daar echt mezelf kan zijn. Zo. Misschien is dat, ja, ook een beetje met een eigen achtergrond. Dan eigenlijk valt het mij niet zwaar om met die mensen te praten of zo.
Ja. Ja.
Merk ik dat er toch wel een soort van... Dat er makkelijk een klik kan ontstaan.
Ja, een soort naturel gesprek of zo. Hè? En dus je zegt, ik bereid dat dan voor. Maar weet je, heb je echt zoiets van... Dat wil ik weten van Fred Hirsch vandaag. Of is dat een vraag die je dan stelt? Of een richting? Of wat is het dan?
Die interviews die doe ik ook altijd uit het hoofd of zo. Ik heb nooit papieren of zo bij... Ik lees wel zoveel op voorhand en ik weet, ik heb in mijn hoofd ergens iets waar ik naartoe kan, maar in die interviews laat ik het vaak helemaal los. En dan gebeuren eigenlijk dikwijls de mooiste dingen. Mm-hmm. Ja, ik weet niet hoe dat... Ik zou dat eigenlijk vaker moeten doen. Dat is iets...
Wat vaker
doen? Ja, soms in presentaties of zo heb ik wel wat bij de hand, omdat er vaak gewoon heel veel namen zijn of op podium. Al ja, dat is ook een gekroos van backstage en dan, oh shit, volgend concert gaat beginnen, je moet er wel zijn, want dat moet op de radio, dus dat kan niet 40 seconden later beginnen. Dus ik heb dan wel wat... Een iPad waar ik wat op kan spieken of zo. Maar eigenlijk ben je soms gewoon beter als je het echt vanzelf laat komen. En in die gesprekken... Ja, is dat soms... Dat is ook een beetje springen en ja, dat is, je kunt heel hard op je bek gaan, hè, maar net die spanning is interessant, denk ik.
Ja, ja.
Misschien moet ik dan nog even zeggen, David Bowie hangt hier tamelijk prominent in de living. Ik vind dat fijn dat David Bowie hier
dus
is.
Dus even het portret van David Bowie, en van heel jonge David, ja, Bowie, ja, met een das en een hemd.
Hij is mooi, hè. Hij is, hoe oud zou hij zijn? Ik denk dat hij geen 20 is.
Nee,
daar.
Ik denk ook zoiets, ja. Ik denk 19 of zo, ja.
Ja, het, ja, is ook... Het is een foto die ik ooit eens gekregen heb, wat ook een fijne gedachte is. Maar ja, David Bowie, er is zo'n quote van hem die ik tot vervelens toe overal bijsleur. Maar die heeft ooit gezegd van, ja, als je in de zee gaat, als je in het water gaat, daar waar je voeten de grond net niet meer raken, daar moet je zijn, daar is het interessant. En dat is wel een quote die ik graag dicht bij mij houd. En dat is misschien wel van toepassing op wat ik daarnet zei. Je moet daar ook wel zien dat je daar niet altijd bent, want dan verzuipt je.
Oh,
kleine kanttekening. Voor mezelf.
Fred Hirsch vertelde... je hebt Bowie nooit geïnterviewd.
Nee, helaas.
Zo. Maar ben je zo'n grote fan dan van hem, ja?
Fan, ja. Ik vind
ja,
hem echt
hangdier.
Ik vind hem echt een ongelooflijk interessante artiest. Ja. Wat hij veel belichaamt. Zo iemand die ook heel stijlvol ouder geworden is in de muziek. Iemand die is blijven onderzoeken en exploreren. Als je mij daar straks vraagt van... het moet het jazz zijn? Ah, wel, dat zit daar ook in, bijvoorbeeld. En dat is iets wat je ook kunt uitbreiden naar andere disciplines. Dat gaat ook niet alleen over muziek. Maar zo die attitude. David Byrne is ook zo iemand, ook een interessante artiest, vind ik. Die zo, ja, blijft zoeken naar wat interessant kan zijn.
Ja.
Of om zichzelf te blijven eruitvinden. Hè.
Ja, ja. Ik denk nog even aan het interview met Fred Hirsch. Omdat het grappig is dat hij in dat interview met jou vertelt dat Toet Stielemans hem elk jaar met zijn verjaardag belde.
Ah, ja,
en dan
okay.
Op zijn mondharmonica Happy Birthday speelde, zo, hè? Ja. Maar blijkbaar deed hij dan nog of zo toetsen.
Ja, die belde heel vaak en die lag dan op bed en die had altijd zijn mondharmonica bij. Philippe Catherine heeft me ook nog verteld onlangs. Toets, ja, die, soms speelde hij eerst voordat hij hallo, het is Toets, zei, maar dan wisten ze natuurlijk al wie dat was.
Ja, waarschijnlijk,
ja. Ja, ja. Ja, hij was heel attent ook zo. Ja, bij vrouwen speelde hij dan soms My Funny Valentine en zo.
Oh, ja. Geweldig. Nooit zelf meegemaakt met Toets. Nee, helaas, nee, helaas. Geen telefoontje gehad. Nee, jammer. Oké. Okay. Zeg, jij maakt of maakte zelf ook muziek.
Ja.
Hè? Je hebt zelfs 2 cd's gemaakt. Ja. Onder jouw eigen naam als Steppen.
Ja.
Maar doe je dat eigenlijk nu nog? Of ligt dat nu stil? Of zou je dat, hoe is dat?
Vertel, ja, die groep bestaat niet meer. Ik ben daar nu ook, ben er een beetje minder mee bezig. Maar ja... We zullen zien waar het ons brengt. Ik zing wel heel graag, ik moet er wel terug iets mee gaan doen, want ik mis dat wel.
Ja.
Ja, er zijn zo wat kleine projectjes, soms links en rechts. Binnenkort is er nog iets. We gaan Galina van onder het stof uithalen. Dat is iets wat ik gedaan heb toen ik heel jong was, heb ik een plaat opgenomen met Mauro Pawlowski. Allee, dat was eigenlijk allemaal muziek van hem. En met Hans Mulles. En we gaan binnenkort daar iets mee doen. En dat zijn Nederlandstalige slagers... Ik was dat ook niet, hè. Dat was Galina, was een soort van personage. Niemand weet eigenlijk wie dat is.
Ah ja, jij was het personage, ja, Galina, ja. Een soort...
Ja, en ik zong dat en we gaan dat nu dus, ja, kijk. Een verre neef is haar op het spoor gekomen en heeft haar kunnen verleiden tot een acte de présence en die gaat binnenkort gebeuren, ja.
Mooi,
en dat spannend. Is heel spacey en een beetje zot.
Ja.
Heel plezant.
En als je bent zangeres, hè, dat is wat jouw functie is dan in een groep of in een project, muziekproject, schrijf jij ook zelf de nummers meestal?
Voor Steppen was dat wel zo, ja. Ja. Die nummers heb ik samen met Patrick Steenaerts geschreven.
Ah, oké. In samenwerking, oké.
Ja, de teksten maakte ik en de muziek maakten we samen.
Ah, zo, oké. Okay, ja, oké. Goed. Maar zo, als je daar zin in hebt, waarop wacht je?
Je moet er echt tijd voor maken, het is gewoon vaak heel druk.
Mm-hmm.
Ja.
Oké.
Ja. Het is vaak heel druk. En ja, die 2 projecten, Steppen, dat was een zalig project, maar we hebben dat echt zelf op poten gezet en eigenlijk alles zelf gedaan. En dat is ongelooflijk veel werk. En ja, ik denk dat ik daar een beetje tegenop zie ook.
En leg eens uit wat er aan veel werk is.
Oh ja, omdat je maakt die plaat, je schrijft de teksten, je schrijft de nummers, je helpt mee aan de arrangementen, je zit constant aanwezig bij de opnames, bij de mix, dan waren wij onze eigen platenfirma.
Ah.
En je moet gewoon zorgen dat dat ook iets nieuws dan minder belangrijk, maar dat dat iets fysieks wordt, dat, dat er een hoes komt. En ik wou dan graag alles heel goed doen. En dat is wel veel werk. Dat.
Je bent wel iemand die zo heel erg dingen zelf doet, hè?
Ja.
Zo... Ja,
ik ben een plantrekker, maar ik denk dat ik dat nu niet meer zo hard nodig heb om dat allemaal zelf te doen. Ze mogen mij helpen.
Ja,
als er mensen zijn die willen helpen, ze mogen mij bellen. Ik ben er helemaal oké mee. Ja. Omdat dat ook een beetje maakt dat je soms wat minder met essentie bezig kunt zijn. Als ik zoiets zou doen, ik hoef de wereld niet te veroveren, maar dan wil ik me graag even focussen op de muziek en me amuseren.
Ja, en niet al de prutsen er rond. Ja. Laat dat maar anderen oplossen. Ja. Oké. Okay.
Ik heb zo'n tijd geleden iets met Roland van Kampen uitgedaan. Dat was ook heel tof. Dat was geen stress. Dat was gewoon plezant.
Geen stress.
Ja.
wie is jouw nummer 1 jazzheld ooit?
Goh, dat vind ik heel moeilijk. Ik ga Billie Holiday zeggen.
Ja?
Ja.
Omdat je daar als kind al naar luistert.
Ja, omdat dat zo ver terug gaat. Ja. En ik denk ook zo die feel van Billie Holiday... Ze heeft zo, ze noemen dat layback, hè? Ze hangt overal aan. Zo. En dat is wel iets dat er bij mij ook wel wat ingeslopen is, denk ik. Niet per se dat ik, ja, dat ik zo met haar gezongen heb, maar van er zoveel naar te luisteren zit dat wel heel diep of zo. Ja, en ik vind ook een, ja, dat was een hele sterke vrouw die helaas ten onder gegaan is. Maar ja, die kookte voor haar muzikanten en dat was een straffe madame. Ja.
Ja. Wat een glimlach.
Ja, ik vind dat een coole madame.
Ja. Ja.
Dat is ook iemand waar ik dan hier misschien 3 of 4 biografieën van heb liggen of zo.
Echt, ja?
Ja.
Oké, Billie Holiday.
Waarin hij dan hele foute dingen leest, zoals dat ze zelfs heroïne in haar hondjes poot en zo. Ja.
Wat?
Ja. Misschien moet je dit eruit knippen, dat zegt niet veel goed over...
Dat is een verhaal.
Ja.
Hoe legt die dat?
Ja. Ja, in het kader van We Share the Goodness of zoiets, ik weet niet. Ja.
Hey. misschien moet je haar deels als voorbeeld nemen, maar toch niet bij alles.
Hè? Nee.
Oké, goed. Jouw tweede boek was Fred Hirsch, zijn autobiografie Good Things Happen Slowly. Wat is jouw derde boek?
Als derde boekje heb ik iets van Mark Rebo gekozen. Dat is iemand die ik ook al heel lang volg. Ik vind echt een heel interessante muzikant. Mark Rebo is zo'n hele bekende gitarist die met Tom Waits, eigenlijk mee de sound van Tom Waits bepaald heeft. Elvis Costello, Marianne Faithfull, heel veel dingen. Die ook zo in de rangen rond John Zorn heel aanwezig is. Zo. En ik vind een ongelooflijk goede gitarist sowieso. Als muzikant waar ik altijd heel veel naar geluisterd heb. Ik heel veel live heb zien spelen. Ook een paar keer heb mogen ontmoeten en heb mogen interviewen. Ja, voilà. En hij heeft een boekje geschreven.
En wat doet hij in dat boekje?
Ja, het is een klein boekje, fijn boekje eigenlijk. Ik was er net voordat je aankwam nog eens terug in aan het bladeren en ik moest echt lachen. Het is ook zoiets, ja, het is een boekje waar dat je echt in voelt wie dat hij is. Sterk karakter, hij sowieso. Iemand met een heel duidelijke visie op de dingen. Ik was aan het denken, wat zouden die drie boeken eigenlijk gemeen hebben daar straks? En het gaat ook heel erg tussen elke regel. Dus het zijn korte stukjes. Hij vertelde een beetje over zijn life on the road. Er zijn ook compleet absurde uitgevonden stukjes. En zo wat verhaaltjes die ertussen zitten. Maar eigenlijk lees je tussen elke... Het is ook iets wat je echt mee kunt nemen onderweg en af en toe een stukje in lezen of zo, ook wel fijn vind. Zo'n boekje wat je kunt laten rondslingeren, zo en af en toe eens vastpakken. En je leest tussen de regels gewoon heel erg, voel je dat dat iemand is die echt wel zonder oogkleppen leeft of zo. Die de dingen benoemt. Met heel veel humor ook. Heel sarcastisch soms. Ja, okay. Ik moet er heel hard mee lachen. Okay. Ja. Ook iemand die zo, ja, die Joodse identiteit, dat zit er allemaal wel wat in. Ik herinner mij ooit, ik weet niet meer wanneer het geweest is hoor, lang geleden denk ik, dat hij op Jazz Midlands speelde met Bar Kokba, denk ik. Dat is zo'n ensemble van John Zorn. En dat we toen aan de praat geraakt zijn, dat we samen gegeten hebben of zo. En dat hij het dan had over, ja, het feit dat Zorn in dat repertoire gaat ook heel erg over Joodse muziek en zo, de verwijzingen daarnaar. En dat Rebo zei, want dan ging het over Amy Winehouse op een bepaald moment. Van ja, wat was ze nu eerst? Hè? Was ze een junk? Was ze Joods? Was ze een ongelooflijke zangeres? Zo. Dus iemand die er wel heel erg mee bezig is allemaal. Ja. Ja, dat zijn interessante gesprekken vaak. Dat zijn dan die dingen waar je dan energie van krijgt of daar, voilà, zoveel jaar later nog eens aan terugdenkt.
Ja, ja. Ja,
ik heb nooit meer naar Amy Winehouse kunnen luisteren daarna zonder eraan te denken. Dat is tof. Ja,
ja, snap ik.
Ja, dat voelt u echt zo'n ontmoeting.
Maar je was aan het zeggen dat je aan het denken was wat de drie boeken gemeen hebben en dan ging je op
naar
je...
Wel, ja, dat eigenlijk misschien... Madame Bovary, dat gaat ook echt over haar identiteit. Ik was aan het denken, identiteit, misschien gaat het daar wel over. Hè? Fred Hirsch, die heel erg als muzikant... zijn weg aan het zoeken is, maar ook in zijn privéleven. En Madame Bovary gaat daarover, denk ik. Ik denk dat er één hele grote identiteitscrisis is. En Rebo, die ook niet onder stoelen of banken steekt, wie dat die is. Zo. En dat maakt hem net een van de meest interessante gitaristen van zijn generatie. Ook iemand die dan platen maakt waarin hij echt het regime van Trump hardop aanklaagt. En voilà.
Zijn je nu... Die wel weet wat hij is, of die niet weet wat hij is, die
zoeken
is.
Wel
weet.
Nee. Okay. Ja.
Wat dus zou kunnen zeggen, die altijd blijft zoeken.
Ja, ik ga ervan uit dat er iemand is die altijd blijft zoeken. Dat zijn interessante mensen, maar iemand die een heel uitgesproken mening over veel dingen heeft. Dat absoluut.
Ja, en dat hebben jouw drie boeken gemeen, dat het gaat... Ja, nee, die identiteit hebben die drie boeken gemeen, zeg je. Ik snap het nog niet goed.
Ja, ik weet het niet. Ik was voor mezelf aan het denken van, wat is het? Ja, het gaat wel over identiteit op de een of andere manier. Of ja.
Ja, oké.
Okay. Allee, ik vroeg me af, wat vind ik er tof aan? Misschien was het dat dan, of zo.
Ja?
Ja.
Ja?
Dat het wel mensen zijn die ergens voor staan. En ja,
absoluut. En in dit boekje, want je zei net van, het zijn stukjes autobiografisch, maar het zijn ook verhaaltjes, fictieverhaaltjes, allemaal door elkaar.
Ja, echt. Ja.
Maar zo raar.
Ik heb er zo wat kaartjes tussen gestoken. Maar hij vertelt dan ook dingen... Wacht, hè, misschien moet ik ergens een voorbeeld van... hij heeft zo les gekregen. Hij heeft een soort van klassieke opleiding gehad. En hij vertelt dan een stukje over zijn leraar. Dat is dit hier, denk ik. Dat is het begin. Heel grappig, ja, wat dat hij vertelt over distortion en zo. Dus elektrische gitaren zijn versterkt en distortion en macho enzovoort. Ik weet niet of ik die hier kort ga kunnen samenvatten. Van, ja, hij zegt dan, ik hoorde eigenlijk veel liever de niet zo voorspelbare distortions uit de jaren 40 en 50, zoals bij Charlie Christian, Pee-wee Creighton, Ike Turner, Chuck Berry noemt hij dan. Omdat die, die amps, die waren... op dat moment, amp-designers waren nog niet zo'n wise asses, zegt hij. Hè? Dus wat deden ze? Ze draaiden zo'n versterker helemaal open en dat begon dan te scheuren en dat had wel iets. Maar daarna werden die versterkers natuurlijk veel beter. En dan zo'n opmerking die hij hierbij schrijft. Still, the total deafness of the metal musicians to these considerations lends them a certain charm all of their own. Of zo. Ik vind dat dan, ik moet daar dan hard op mee lachen met zo'n ding. Enfin, dus hè? Hij ondergraaft een beetje de clichés die er dan zijn over...
En ze tegelijk zijn en visie op de muziek en op de muziekwereld, zowat. Ja.
Ja, en allee, hij zegt dat zelf eerst, zo weet je wel. Maar aan de andere kant denk ik dat toch wel meevalt. Hij als gearslut of zo, je hebt zoveel gitaristen met kamers vol gitaren. En die reist eigenlijk, allee, die speelt vaak maar op één gitaar of zo. En die speelt gewoon vaak op geleende instrumenten of gehuurde instrumenten en zo.
Ja,
gelijk, hij zegt dan zo ergens iets van... dat hij een klassieke opleiding heeft en dat maakt dat hij heel traag is in zijn rechterhand. Maar dat hij dan daarover nadenkt van die hele economische stijl, dat is eigenlijk wel mijn kenmerk geworden. Dus iemand die er echt wel over nadenkt, zo, hoe dat uw flaws misschien wel uw kracht kunnen zijn. Of zo.
Kan je je voorstellen dat je zo enkel muzikant bent, heel je leven lang?
Ja, ik heb heel vaak tussen de muzikanten geleefd. Dus ja, ik weet wel wat het is.
Je zit er dichtbij. Ja.
Dat is een mooi leven. Dat is een heel mooi leven. Ja. Ja, dat is prachtig om te kunnen doen waar dat je hart naar uitgaat. Maar het is ook een leven wat heel veel zware kanten heeft, waar vaak niet over gesproken wordt. Ja. Een heel intens leven ook, als je daar diep in gaat. Hè.
Ja, een nachtleven ook, hè, vaak toch?
Zeker.
Maar toch een van de zware kanten.
Ja, dan vergeten ze de vroege ochtenden erbij te vermelden natuurlijk. Hè. Het zijn niet alleen de feestjes 's avonds. Hè. ik denk dat dat een mooi leven is.
Mm-hmm. Ja.
Als ik zo mensen tegenkom vaak... Allee, dat is ook wel een constante. Zo gelijk als je in de jazz zijn er veel van die oude rotten. Hè? Echt mensen die al boven de 80 zijn en zo. Maar er moet toch iets zijn dat die mensen heel erg jong houdt. Want dat zijn vaak zo'n interessante mensen. En die zijn echt goed. Hè? Als je die ziet spelen op podium, dat is ongelooflijk. Zo'n Charles Lloyd bijvoorbeeld of zo. Ik denk dat hij nu ook 85 is of zo. Of Philippe Catherine onlangs. We hebben uitgebreid zijn 80ste verjaardag gevierd. Maar die man die stapt echt alleen met zijn gitaar de trein op en die gaat spelen in Berlijn, hè? Volle fair, hè?
Wauw.
Okay. Dus er moet toch iets zijn, ook dat creatief bezig zijn. En je bent ook gewoon verplicht om je te blijven verjongen en om je te blijven verdiepen. Je kunt echt niet op je lauweren rusten als muzikant. Dat is geen makkelijk leven in de zin... De glamour die soms wordt voorgesteld, dat is... Een soort van alertheid, denk ik, die je nodig hebt. En veerkracht, omdat dat heel onregelmatig is. En flexibiliteit.
Mm-hmm.
En dat zijn allemaal dingen die een hele mooie mens van u kunnen maken, denk ik.
Yeah.
En die u heel erg bij de les houden. En dat maakt misschien dat die mensen een soort van elixier van de jeugd lijken gedronken te hebben of zo. Ja, omdat dat... Het zijn net de dingen zo vastroesten en zo. Dat zijn allemaal dingen die een beetje maken dat je wat kunt... kunt vertragen of wat ouder kunt worden, maar als je zelf dat niet toelaat en je omringt met heel veel jonge, interessante mensen en altijd veel nieuwe jonge mensen blijft ontmoeten, dan maakt u dat vaak een hele mooie mens. Heel veel muzikanten zijn heel toffe mensen. En de band tussen muzikanten is ook heel mooi.
Ja?
Ja. Dat is iets heel speciaals. Dat is moeilijk uit te leggen als ik... alleen. Als ik in het klein voor mezelf mag spreken, zo mensen waar ik mee op een podium gestaan heb, op de een of andere manier, zijn dat wel broertjes. Ja. Ja, dat schept een speciale band. Dat gaat over vertrouwen. Dat is echt samen een type duiken, toch een beetje. En je voelt dat ook, dat muzikanten heel genereus met elkaar omgaan. Er zal wel eens wat... maar dat is niet zo competitief ellebogen. Er is heel veel uitwisseling en openheid en elkaar aanmoedigen. En ja... Daarom zit ik daar zo graag tussen. Dat is plezant.
Kort aan je stem. En je wou nog iets, denk ik nog iets wat voorlezen, of iets vertellen nog van dat boek van Mark Rebo?
Ja, ik weet het niet, er is hier zo'n verhaaltje. Ik weet niet of ik het kort kan samenvatten, maar dat is zoiets fictie, denk ik. Ik heb er wat kaartjes tussen gestoken over een man The Man Who Didn't Know How heet dat. Dat gaat over een man die zijn schoenveters niet kon strikken.
Mm-hmm. Een verhaal, een fictieverhaaltje.
Dat ja, dat is een fictieverhaaltje. Dus er is nog iets anders. Enfin, dat, er is een ander verhaaltje over de man die zijn schoenveters niet kon strikken. En hij vond het dan verschrikkelijk dat hij dat niet kon en bla bla bla. En uiteindelijk heeft hij er helemaal vrede mee dat hij het niet kan. En begint hij gewoon mensen uit te maken die er hem attent op maken. En op het eind van het verhaaltje struikelt hij dan toch en breekt hij zijn nek en is hij dood. Ja, dus dat is dus Mark Rebo humor. Dit is een heel kort... Ja, dit is een heel kort... Moet ik het voorlezen? Het zegt ook wel iets over de donkere humor van Mark Rebo. The Man Who Didn't Know. Ja,
Ga je nu volledig voorlezen of een stukje voorlezen? Hoe lang is het?
Het is anderhalve bladzijde. Is dat te lang?
Allee, liefst volledig voor. Oké, volledig, ja.
Eigenlijk doe ik dat graag voorlezen.
Ik dacht het al. Mag jij uw stem ook...
Maar doe dat
ook.
Bijna nooit. Maar doe dat eigenlijk bijna nooit.
Echt waar.
Ja, want dit is niet abnormaal. Voorlezen, hè.
Oké, goed. Dus we gaan nu genieten van de stem.
In het Engels. Once upon a time, in the days before Apple, there was a man who didn't know how to use his cell phone. On a trip to a foreign city, he met a woman in a restaurant. They began talking and soon fell in love. Unfortunately, ik zal er wat sneller doorgaan. Hij moest de stad verlaten, maar toen hij de stad uitging, heeft hij aan die vrouw zijn telefoonnummer achtergelaten en gezegd van, call me if you ever travel to my city. Hè? Dus de tijd gaat voorbij, die vrouw komt toch in die stad op een bepaald moment en als ze aankomt, dan belt ze hem. But the man had turned his ringer off. When he later checked his messages, he heard her voice in his phone saying, hi, I'm in town for a few days and it would be really nice to see you. He could tell she really liked him because of the shy way her voice sounded. But that was all she said. She didn't leave a callback number. The man thought there was probably some way to make the cell phone tell him her number. And in fact, there was. But he had lost the instructions. En nu komt het zo'n hele uitleg van ja, hij had eigenlijk moeten weten dat hij moest asterisk 7 duwen, maar hij wist dat niet. Dus hij wist gewoon niet hoe zijn gsm werkt. Het is heel absurd allemaal. Want als hij dat gedaan had, ja, dan zou dat nummer van haar verschenen zijn. En hij heeft dan alle codes die er maar zijn geprobeerd. Maar, en hij heeft dan natuurlijk de meest foute code ingetoetst, waardoor hij al zijn berichten gewist heeft. Dus dat berichtje ook niet terug heeft kunnen beluisteren. En dus heeft hij haar niet teruggebeld. Oh ja, en de vrouw heeft na een aantal dagen dus aangenomen van dat echt wel wilde zeggen dat hij ja, haar niet meer wou zien natuurlijk. En ze is terug naar haar stad gegaan en ze heeft hem nooit meer, en natuurlijk ook nooit meer gebeld, omdat ze zich totaal afgewezen voelde. And so they never did meet a second time, which is too bad, because they would have been perfect for each other. They would have married and had a wonderful life together. Instead, each grew old, unfulfilled and miserable in their separate cities, and eventually died. Dat is Mark Rebo. Ik moet er dan echt mee lachen. Ja.
Oké, echt zo droog.
Ja.
Okay.
Ja, dat is echt, einde, veel dood. Meer dan dat ik zou kunnen vertellen erover.
Ja, dat is supergoed. Oké, heel mooi. Dankjewel. Dankjewel. Als je zegt, als ik op het einde van deze podcast meestal op zoek ga naar wat de boeken gemeen hebben, dan gaat het niet alleen over de boeken, maar ook over de persoon zelf natuurlijk. Meestal is er een reden waarom die persoon die boeken gekozen heeft. Dus als je zegt van, deze boeken gaan volgens mij over identiteit, denk je dat je zei, hè?
Ja.
Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, hè. Maar goed, als je het zegt, geloof ik het.
Ik weet het ook niet eigenlijk, nee.
Maar het zal wel, hè. Het zou kunnen, ik weet het niet goed. Dan is altijd de volgende vraag. Ja, goed, maar het zal wel. Maar jij kiest ze, hè.
Ja.
Keer eens terug naar jou.
Wat zegt dat over mij?
Ja.
Maar dat zijn boeken over muziek, hè. Als ik kijk naar de boeken die hier al uit de dozen geraakt zijn, dat zijn boeken over muziek, hè.
Ja, dat was ook eerder wat ik als gemeenschappelijk zat, namelijk gewoon boeken over jazz eigenlijk. Maar natuurlijk met Madame Bovary.
Ja, en Rebo is geen jazz, hè. Allee,
is dat geen jazz?
Mark Rebo heeft een band, Ceramic Dog. Moet je naar gaan kijken, Wim. Dat is keigoed. Dat is een punkband gewoon.
Maar ik heb hem op geen jazz gezien spelen.
Nou,
en toen alleen, denk ik, Mark Rebo en de, weet ik het, een groep, I don't know.
Okay.
Ik weet niet meer. Ik weet het nou niet meer. Maar dat was, ik dacht van, dat is geen jazz, dat is rock, dacht ik toen.
Ja.
En ben blij dat hij zo, dat dus ergens op sloeg.
Ja, zeker.
Enfin, zwart. Maar Madame Bovary, dat is geen muziek, toch?
Nee.
Dat heeft niks met jazz of met muziek
te maken. Nee, maar ik hou ook heel erg van woord, hè. Als kind ben ik altijd zo heel veel met muziek en met woord bezig geweest. Maar dan had ik zo echt wel voor muziek gekozen, ben dan naar het conservatorium gegaan en zo. En het is eigenlijk maar op het moment dat ik bij Clara bij de radio terechtgekomen ben, dat ik op dat moment zoiets had van, maar vroeger ben ik daar eigenlijk wel veel mee bezig geweest. En maar dat was op dat moment al jaren niet meer zo, want ik ben dus als kind in West-Vlaanderen opgegroeid, maar ik heb daar wel Dixie gevolgd en zo. Misschien maar goed. Misschien heb ik daar wel wat aan gehad. Want ik weet, als ik bij Clara begon, heb ik zo'n stemtestje moeten doen. Hè, zoals we allemaal hebben moeten doen. En dan zeiden ze van, je moet nog even wel logopedie gaan volgen. Want ja, ik was er natuurlijk al jaren niet meer mee bezig geweest. Ik woonde in Brussel en ik had zoveel met vrienden in de Cité rondgehangen en zo. Toch wel ergens een Limburgs accent opgeraapt ook, dan ergens in het Maasland. En ja, ik had op dat moment geen budget, want ik woonde dan in Brussel om logopedieles te gaan volgen of zo. Dus ik heb dat dan zo gefaked. Ik heb gezegd dat ik heel veel lessen gevolgd had. Maar ik heb eigenlijk gewoon, waarschijnlijk heb ik naar u geluisterd of zo. Ik heb gewoon naar de radio geluisterd en naar tv en daar wat dingen en voor mezelf wat proberen te corrigeren. En ik ben teruggegaan. Ik zeg van ik heb echt geïnvesteerd in veel lessen. En ja, en ik was erdoor.
Je was erdoor, echt waar.
Nochtans ben ik een hele slechte faker, maar als het echt nodig is.
Oké, goeie uitleg. Alright. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was Madame Bovary van Gustave Flaubert. Mijn tweede boek was Good Things Happen Slowly, een verhaal over het leven van Fred Hirsch, jazzpianist. En het derde boekje is Rants and Stories of a Noise Guitarist, Unstrung van Mark Rebo.
Dankjewel voor jouw drie boeken.
Graag gedaan.
Zeg maar, hoe vaak zeggen mensen tegen jou, uw stem is onwaarschijnlijk. Gebeurt dat vaak?
Nu maakt je mij verlegen, een beetje. Eigenlijk gebeurt dat wel af en toe.
Ja, maar ik kan niet anders, sorry dat ik het doe, maar ik moet wel benoemen, want iedereen die dit hoort, denkt het.
Ik weet dat niet. Ja. Ik weet dat niet. Ik ben...
Mensen die jou sowieso beluisteren op de radio, sowieso, maar en misschien een aantal mensen die jou niet horen op de radio.
Ik heb daar ook weinig verdiensten aan, natuurlijk. Hè. Ja. Dat is een geschenk dat ik van mijn ouders gekregen heb. Maar ik weet dat ik vroeger, als ik in het jeugdhuis zat, als ik 14 jaar was of zo, dat mensen al tegen mij zeiden, amai, je praat raar.
Omdat je van West-Vlaanderen was.
Ja. Allee, ik heb niet echt een dialect, dat is jammer eigenlijk. Dus ik had... ik zal waarschijnlijk niet echt heel Limburgs gepraat hebben in Limburg, maar het ging dan ook waarschijnlijk over die klank van die stem. Mensen zeggen dat wel vaak, ja.
Ja. Maar dat is, dat is leuk, hè, toch? Dat is fantastisch, hè.
Ja, ik heb daar geen verdiensten aan. Dat is fijn. Ik hoop dat ik daar, in het beste geval... ik vind dat wel fijn om iets te proberen te zoeken in muziek wat mij aanspreekt of zo. En dan hoop ik dat ik mensen daar misschien een beetje mee kan raken. En als dan die stem daarbij kan helpen, vind ik dat fijn.
Ja, ik denk dat wel. Dankjewel voor jouw drie boeken. Ik denk dat Dizzy nu weer terug mag komen.
Gaan we Dizzy verlossen.
Dizzy verlossen. Waar zit die? Is die opgesloten? Waar zit die opgesloten?
Opgesloten op bureau.
Op bureau is niet opgesloten. Zo. Beetje. Half.
Een beetje.
Oké. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was mijn gesprek met Lies Steppe. Alle auteurs en boeken die we noemen staan op de website wimoosterlink.be met een link erbij om het te bestellen als je dat zou willen. Onder de kopje podcast, drie boeken, de show notes dus, bij deze aflevering. En een foto van enkele boeken in de living van Lies Steppe. Volg drie boeken op Instagram, 3_boeken. Abonneer je op deze podcast, geef een recensie of sterren in de app waar je aan het luisteren bent. En laat vandaag, vanmorgen, als je mijn plezier wilt doen, hè, 2 vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering met Lies Steppe moeten luisteren. Met 2 doe je mij een heel groot plezier. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.